gemeente. Ik heb twee mededelingen voor u. De eerste is dat volgende week zondag begint de avondsdienst een half uur later en vangt aan om 7 uur. En dit in verband met doopsbediening in de hersteld hervormde gemeente. En ten tweede, aanstaande vrijdagavond zal er voor jong en oud in de aula van de PM een PowerPoint-presentatie gegeven worden over het werk in Roemenië van de werkgroep Oost-Europa. De avond begint om 19:30. De inloop is vanaf 19:00 en allen zijn hartelijk welkom. Tot zover. Laten we beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen van Psalm 48, het eerste en het tweede vers. De Heer is groot, elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof. Psalm 48, het eerste en het tweede vers. Laten we nu luisteren naar de wet van de Heere. En daarna zingen wij Psalm 19, versen 1 en 5. 19, 1 en 5. Na het lezen van de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Waarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde? Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing van vanmorgen is Marcus hoofdstuk 10 en wij beginnen op vers 46 tot het einde van het hoofdstuk. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen, Marcus hoofdstuk 10. Wij beginnen op vers 46 en daarna ook nog even naar Lucas 18. Het laatste vers lezen, het heeft ook met de preek te maken. Daar is hetzelfde, dezelfde genezing op Bartimaeus. Maar eerst Marcus 10, vers 46. En daar lezen wij het onfeilbare woord God. En zij kwamen te Jericho. En als hij en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, dat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, de blinde, aan den weg bedelende. En horende dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen, Jezus, gij zone David, ontferm u mijne. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer, gij zonen Davids, ontferm u mijne. En Jezus, stilstaande, zeide dat men hem roepen zou. En zij riepen den blinde, zeggende tot hem, heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op en kwam tot Jezus. En Jezus antwoordende zeide tot hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinde zeide tot hem, Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op den weg. En dan ook even naar Lucas 18. Gaat het over hetzelfde genezing. Het laatste vers 43. Daar lezen we. En terstond werd hij ziende. En volgde hem God verheerlijkende. En al het volk dat ziende gaf God lof. Tot zover. Laten we nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O Heere in de hemel, die goed is en die goed doet. Zo is het waar wat wij gezongen hebben. De Heer is groot en zeer te prijzen in de stad onzes Gods. Op den berg zijner heiligheid. Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion. Aan de zijden van het noorden. De stad des groten konings. U, o God, bent in haar paleizen. U bent er bekend voor een hoog vertrek. Zo bent u, Heere, voor uw kerk. Waar zij ook mag zijn in deze wereld. U bent voor uw kerk een vertrek. U bent, zoals de profeet Jesaja dat zegt, als de schaduw van een zware rotsteen in een dorstig land. En Heere, dat is niet omdat wij dat zo verdiend hebben. Als wij alleen een blik terugwerpen over de afgelopen week, dan moeten wij beseffen dat wij zondaren zijn. Dat wij met onze gedachten en met onze woorden en ook met onze daden niet gedaan hebben wat ons bevolen is. En dat wij wel gedaan hebben wat ons verboden is. En daarom behoeft het ons om ook hier voor uw aangezicht te komen met schaamte en met bekering. Om te beseffen dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. En ook om u te bidden voor uw vergeving, voor uw barmhartigheid, voor de vergeving van al onze zonden. En dat u voor ons allen een borg en een vertrek wil zijn. En Heere, het is zo'n wonder dat u dat ook wil zijn. Dat u ons niet doet naar onze zonden. En ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. Maar dat u uw armen open uitspreidt en nog roept ook tot ons in uw evangelie. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. En Heere, we beseffen dat dit zo is omdat de Heere Jezus deze wereld is ingekomen. Dat Hij het heil heeft volbracht. En laat ons dan ook vanmorgen, ook in dit evangelie, Hem horen. Zijn stem horen en Hem zien. Als de enige die wij nodig hebben voor onze ziel. Om Hem meer lief te hebben. Heere, wees bij al uw kinderen. Die soms ook in duisternis wandelen, wees hem een licht bij vragen. Wees hen een troost. Maar wees ook bij, Heere, degenen die u niet kennen. Bekeer hen, Heere. Dat u vandaag in deze kerk en in ons kerkverband en de hele wereld rond uw werk wil doen. Dat u uw gemeente en uw kerk bouwen mag. Heere, ontdek onze ogen dat wij mogen aanschouwen de wonderen van uw wet, waarover wij ook gezongen hebben. Niets kan haar glans verdoven. Dat is goud, ja meer dan goud, van de hele wereld waard is. Heere, we bidden u ook voor allen die aan deze gemeente zijn verbonden. We denken aan degenen die moeite hebben of verdriet. Degenen die zorgen hebben. Wees bij de zieken, Heer. Geef genezing als dat uw wil is. Dat gezondheid weer gegeven mag worden. Geef hulp, geef uitkomst in de moeilijkheden die we kunnen betreffen. Zegen ook de medische hulp dat gegeven kan worden. En we danken u daar ook voor. Dat dat allemaal mogelijk is. In al onze omstandigheden. Wij vragen u of u nabij wil zijn bij de weduwen en de weduwnaren. En degenen die ook veel eenzaam zijn. Wees er nabij, Heer. Dat u hun troost wil zijn. Dat zij dagelijks op u mogen vertrouwen. Wees bij degenen die moeilijkheden hebben in hun familie of in andere relaties, op het werk, op het school. Geef liefde, geef zachtmoedigheid en leer ons, Heer, niet kwaad voor kwaad te vergelden, maar help ons om vrede te zoeken. Ja, in al onze relaties, zoals uw woord daarover spreekt. Om het na te jagen. Om er hard achteraan te lopen. Om vrede te zoeken. Dat is uw woord. Zegt ons dat. Wees bij de kerkraad hier, Heren. Als de broeders hun werk doen. Dat uw zegen erop mag rusten. Ook de prediking van de dominee hier, onze vader, samen met de steun van onze moeder. Heere, zegen hun werk hier. Wees hun nabij. Geef hun dagelijks de kracht dat nodig is. En geef ook dat er veel vrucht op het werk hier, op het arbeid hier, mag komen in de gemeente. We zijn in alles van u afhankelijk, Heer. Geef ons dan uw zegen. Ook nu als wij naar uw woord luisteren. Geef ook uw dienstknecht de woorden om te spreken. Ook als het in een taal is die hij niet dagelijks gebruikt. Bedenk hen ook die niet met ons samen kunnen komen. Die mee kunnen misschien luisteren. En vergeef al onze zonden. We vragen al dit om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we hebben nu de collecte. En de eerste collecte is bestemd voor de kerk. En de tweede collecte is voor de zending. En na de collecte zullen we zingen uit Psalm 116, de eerste drie versen. Geliefde gemeente, als u over de vele wonderen die de Heere Jezus gedaan heeft nadenkt, is het u misschien wel eens opgevallen dat sommige van die wonderen die gedaan werden, terwijl de mensen zelf geen geloof hadden. Denk eens aan Petrus. Toen hij gered werd van de golven, toen begon hij te zinken. Dat was ongeloof. Denk aan de wonderbare spijziging van meer dan 5000 op die keer. De discipelen aan die gebeurtenis, die hadden geen geloof. Ze vroegen, hoe moeten we dat doen? Of toen de zee gestild werd. Toen waren die discipelen zo overstuur, ook daar was ongeloof te vinden. Of we denken zelfs aan de man die meer dan 38 jaar ziek was. Misschien heeft u er nooit op gelet, maar Jezus geneest hem immers niet met de woorden, uw geloof heeft u behouden. Aan de ene kant, veel wonderen waar ongeloof aanwezig was. Maar toch waren er ook vele wonderen waarin Jezus genas. En waar er geloof te vinden was. We denken aan de hoofdman. Toen zei de Heere Jezus, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Of u weet de Kanaanitische vrouw nog wel. O vrouw. Groot is uw geloof, zei de Heere. En hier ook op de weg naar Jericho ontmoeten wij een man wiens genezing door de Heere Jezus wordt toegeschreven aan zijn geloof. Dit wonder waarvan we net hebben gelezen is een prachtig beeld van geloof in de Heere Jezus Christus. Geloof zelfs ondanks onmogelijke en ontmoedigende omstandigheden. Zo met de hulp van de Heere mogen wij vanmorgen zien. De Heere Jezus geneest de blinde Bartimaeus. We zien ten eerste een gelovig uitroep. Ten tweede een barmhartige heiland. En ten derde een God-erende lof. De Heere Jezus geneest de blinde Bartimaeus. Wij zien ten eerste een gelovig uitroep. Ten tweede een barmhartige heiland en ten derde een God-erende lof. Marcus vertelt ons in vers 46 dat de Heere Jezus in de omgeving van Jericho is. En hij vertelt ons ook dat Jezus niet alleen was, zoals het zo vaak was. Er was een grote schare mensen met hem. En terwijl hij langs de weg loopt, dan zit er een stukje verderop een man. Die man die zit daar, hij zit daar veel. Maar hij hoort iets opmerkelijks. Hij hoort wel vaker wat opmerkelijks. Hij weet wel dat er soms wel een speciale stoet langskomt, soms voor een bruiloft of soms voor een begrafenis. En dan komen er ook regelmatig hele belangrijke personen langs die de schitterende stad van Jericho willen bezoeken. Herodes had namelijk een hele mooie resortstad gebouwd, vlak naast de oude stad Jericho. Ja, die man was hier wel een beetje aan gewend. Maar hij voelde, dit is toch anders. Hij hoort vele stemmen. Ja, een grote menigte komt zijn kant op. En waarom? Hij wil het weten. Wat is er aan de hand? Zo vraagt hij het aan iemand. Wat betekent dit? En zij zeggen tegen hem, Jezus van Nazareth komt hier zo langs. Wie is deze man die zo langs de weg zit? Kinderen, jullie kennen zijn naam al wel. Bartimaeus. Er staat daar de zoon van Timaeus. Letterlijk betekent zijn naam zoon van eer. Maar als u even goed kijkt naar deze man, dan ziet u zo dat hij niet op een zoon van eer lijkt. Wat kunnen we over hem zeggen? Wel, hij was blind. Hoe lang weten we niet. Misschien van zijn geboorte. Waarschijnlijk wel. Maar zijn grootste uiterlijke probleem was duidelijk zijn beperking van zicht. Hij kon niks zien. Zijn wereld was donker. Dat leidt ten tweede tot dit over hem, dat hij hulpeloos was. Juist omdat hij niets kon zien, was hij wel hulpeloos. Hij kon zijn weg wel vinden waar hij woonde. En hij wist de omgeving wel waar hij bekend mee was, zoals vele blinden die zijn echt niet hulpeloos, maar eigenlijk wel. Hij kon niet zomaar naar het andere kant van het land toe om Jezus te vinden. Hij kon niet zomaar opstaan en vertrekken om naar Jezus toe te gaan als hij misschien hoorde dat hij in Capernaum was of in Jeruzalem. Hij was totaal beperkt omdat hij blind was. Hij kon zichzelf niet redden. Hij kon er niks aan doen. Hij zat maar in zijn donkere wereld. Hij kon eigenlijk geen 10 stappen lopen of zetten. Of hij moest zich zorgen maken of hij van een trap zou vallen. Of over een boomwortel zou struikelen. Hij was hulpeloos op dat respect. Maar ten derde, dit alles betekende dat hij een bedelaar was. Marcus zegt het, dat hij langs de weg zat te bedelen. Dit was eigenlijk de enige manier waarop velen konden overleven. De melaatsen, de verlamden, ook de blinden. Ze waren allemaal afhankelijk van de genade van anderen om te overleven. Er was geen liefdadigheidsorganisatie en er waren geen instituten voor blinden. Hij kon niet werken. En eigenlijk was het in de praktijk heel eenvoudig. Als je blind was, in de dagen van Bartimaeus, dan moest je het zelf maar uitzoeken. En dat betekende bedelen. Zoon van eer. Ach, hij was een arme, blinde bedelaar. Wat zou dat erg zijn, vindt u niet? Wat een hopeloze, hulpeloze, slechte toestand waarin deze man verkeerde. Zou dat niet erg zijn? Ach, als u dat denkt, vergeet u dan niet dat het waar is dat u en ik van nature net als hem zijn. Ik bedoel niet letterlijk, want ik neem aan dat we allemaal hier vanmorgen kunnen zien, maar geestelijk. Geestelijk gezien zijn wij als we geboren zijn ook blind. We zijn verblind door onze zonde. We zijn blind voor de waarheid over God. We zijn blind voor onze grote behoeften. We kunnen het niet zien. Het is niet alleen dat we niet duidelijk kunnen zien en dat we een aantal mistige, vage ideeën hebben. Nee, we leven van nature in duisternis. Volkomen blind. Er was een tijd dat we wel duidelijk konden zien. In het begin, in het paradijs, toen Adam en Eva met God wandelden in de tuin, toen zagen zij alle geestelijke dingen met zuiverheid. Maar sinds onze zondeval zijn wij getroffen door blindheid. Paulus zegt dat in 2 Korinthe 4, vers 4, dat de God deze eeuw de zinning verblind heeft, namelijk de ongelovigen. De God van deze wereld, de Satan, die verblindde Adam en Eva toen zij hem gehoorzaamden. Hij sloeg hen met blindheid en al hun zaad na hen werd ook geboren in blindheid. U ook en ik ook. Heeft u dat wel eens gezien? Gemeente, als u de dingen kunnen zien zoals God ze ziet, dan zou het best kunnen dat u zeer schrikt. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw dierbaren. En toch is het zo dat we zo gemakkelijk doorgaan, onbewogen, onaangetast door de stand van zaken zoals ze werkelijk zijn. En dat bewijst daarbij onze blindheid. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat wij niet alleen zoals Bartimaeus zijn, maar dat wij het nog slechter hebben als Bartimaeus. Hoezo? Omdat hij meer zag dan vele zondaren zien. Hij zag tenminste dat hij blind was. Hij besefte dat. Maar vele zondaren ontkennen zelfs dat. Denk aan die fariseeën in Johannes 9. Op die keer had Jezus een andere blinde man genezen. En wat zeggen die fariseeën daarna? Nou, Jezus zegt wat dingen over degenen die blind zijn. En die fariseeën die zeggen, zijn wij dan ook blind? En wat zegt Jezus? Weet u het nog? Hij zegt iets heel diep. Hij zegt, indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij, wij zien. Zo blijft dan uw zonde. De Heer Jezus bedoelt te zeggen dat zij zeiden, wij zien. Maar ze zagen niets. Ze waren blind en daarom bleef hun zonde. Want nu deze blindheid die we van nature hebben, die leidt tot geestelijke hulpeloosheid, gemeente. Net zoals Bartimaeus niet uit zichzelf naar Jezus kon gaan, kan een zondaar dat ook niet. Net zoals Bartimaeus er zelf eigenlijk niets voor kon doen, zo kan een zondaar zichzelf ook niet redden. Het is hulpeloos. Hij kan geen aanvaarding maken voor God. Weet u, een zondaar is zo hulpeloos als een drenkeling midden op de oceaan. Wat kan zo'n man die daar verdrinkt, zo ver van het land weg? Hij kan veel doen. Hij kan een hele commotie veroorzaken. En het water om hem heen op te jagen. Hij kan proberen het te laten lijken alsof hij zelf prima meezwemt. Maar uiteindelijk is zijn situatie hopeloos. Zonder hulp van buitenaf, als hij aan zichzelf wordt overgelaten, zal hij verdrinken. En dat is nou een beeld van iedere zondaar. Hij kan veel commotie maken over goede werken. Hij kan heel wat verdiensten opwekken voor God. Hij kan een front opwerpen dat het geestelijk prima gaat met hem. Maar als hij aan zichzelf wordt overgelaten, zonder hulp van buitenaf, zal die zondaar sterven. Gemeente, we kunnen zelf niks aan onze blindheid, onze hulpeloosheid doen. We hebben een ander nodig, die op ons levenspad moet komen, lopen, net als hier. om ons van onze zonden te redden. Net zoals Christus hier naar Bartimaeus kwam, die hulpeloze bedelaar. Maar we zijn niet alleen blind en hulpeloos, we zijn ook geestelijke bedelaars. Net als Bartimaeus. Het enige wat wij kunnen doen, is onszelf overgeven aan de genade van God. Daar moeten we komen. Niet ik heb nog dit en ik heb nog dat, maar Hij heeft alles wat ik nodig heb. We denken zo snel dat we nog iets kunnen toevoegen. Of onze godsdienstige verschijning kunnen verfraaien. Of onze geestelijke tekortkomingen kunnen goedmaken. Maar het is zinloos. We hebben niks. We zijn bedelaars. En we moeten dat beseffen. En we moeten doen wat Bartimaeus hier deed. Wat heeft hij gedaan? Nou, hij deed iets heel onverwachts, denk ik, voor de menigte. Zodra hij hoort dat Jezus van Nazareth komt, dan begint hij hardop uit te roepen. Jezus, gij zoon van David, ontferm u over mij. Hoor je hem, jongens en meisjes? Jezus, gij zoon van David, ontferm u over mij. Telkens weer doordringt deze kreet, deze luide, doordringende kreet de lucht. Het is een uitroep van geloof. Hij roept uit tot Jezus in geloof. En hoe weten we nou dat dat een uitroep van geloof is? Er zijn twee dingen die ons dat aanwijzen. Ten eerste vanwege wat hij Jezus noemt. Hij noemt hem niet Jezus van Nazareth. Dat werd hem wel verteld. De mensen zeiden tegen hem, Jezus van Nazareth komt langs. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, Jezus, gij zoon van David. En dat kon maar één ding betekenen, Messias. Jezus vroeg eens aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Wat zeggen de mensen over mij? En de discipelen die zeiden wel, sommigen zeggen dat u een profeet bent, en anderen Elia, en anderen, ze hebben enkele namen zo genomen. Bartimaeus, die doet dat niet. Bartimaeus gebruikt deze aanduiding, zonen David. De Oude Testament profeteert al lang over de lang beloofde Messias. En daar beschrijft het hem als afkomstig uit de familie van David. En dit woord, zonen Davids, dat voor de Joden was heel natuurlijk in hun gedenken, in hun denken. Al de Joden die daar langs de weg liepen, die wisten precies wat Bartimaeus bedoelde. Ze wisten, als hij dat zegt, dan gaat het over Messias. We denken ook aan Matthäus 12, toen Jezus een blinde en een stomme man genas. En de mensen reageerden op een opmerkelijke manier. Ze zien deze genezing, dat deze blinde en stomme man, die kan zien en die kan spreken. En dan zeggen ze iets. Is dit niet de zoon van David? Op andere woorden, is dit niet de Messias? Ze wisten het. Dit werd heel goed begrepen door die Joden. Farizeeën, die bestraften de zingende kinderen. Die zeiden, die zongen, Hosanna, de zoon van David. Waarom bestraften die Farizeeën die kinderen? Omdat ze dachten dat het godslastering was. Ze wisten wel wat dat betekende. De Messias. En dus, als Bartimaeus zegt, zoon van David, dan bedoelt hij daarmee, ik erken u als de Messias van God. En dat is geloof. Maar ten tweede is het ook een uitroep van geloof vanwege wat hij vroeg. Want merk op, hij vraagt niet om geld of om iets dergelijks. Hij vraagt om genade. Het is zo'n eenvoudig verzoek, maar het is een verzoek dat glanst van geloof. Want Bartimeus wist dat hij meer van de Here nodig had dan alleen uiterlijke genezing. Dan meer dan wat geld of dan wat brood. Hij had meer nodig dan voor een dag of twee of een week of een maand. Maar hij had wat nodig voor de eeuwigheid. Nou, Bartimeus zou zijn zicht, het geweldig zijn als hij zijn zicht terug zou krijgen. Maar hij had veel meer nodig dan dat. Hij had niet alleen een wonder nodig, hij had genade nodig. Niets minder dan genade. Van God zou genoeg zijn voor Bartimeus. En hij wist, als ik dat zou hebben, dan heb ik alles. Dan heb ik alles, dan is het goed voor mijn lichaam, zowel voor mijn geest. Je zou zelfs kunnen zeggen dat zelfs als hij zijn zicht niet door Christus zou werden, als zijn zicht niet door Christus zou worden gesteld, zijn genade alleen zou voldoende zijn voor Bartimeus. Het is een kostbaar verzoek. Het is een uitroep van iemand die heeft gezien dat ik arm ben en behoeftig ben. En tegelijkertijd volkomen hulpeloos om aan die behoeften te voldoen. Het is de roep van iemand die ook heeft gezien, Jezus is in staat aan mijn behoeften te voldoen. Jezus is alles. Hij is volkomen geschikt voor mij. En dat, gemeente, is geloof. En als de Heere dat ziet ook in ons leven, dan behaagt dat God. Heeft u dat wel eens geleerd? Op zo'n manier tot de Heere uit te roepen. Heeft u ooit naar de Heere geroepen met meer dan al uw uiterlijke behoeften? En met de erkenning, ik heb genade nodig voor mijn ziel. Ik heb Christus nodig. Ik moet Christus ontvangen. Ik denk wel dat onze verzoeken vaak om de een of andere tegenwoordige uiterlijke behoefte gaan. En ook zonder te vragen om dat veel grotere ootmoedige verzoek. Heere, ontfermt u mijne. Ontfermt u over onze kinderen. Ontfermt u over ons gezin. Over onze kerk. Over ons land. Over onze wereld. Wat voor goed zouden alle uiterlijke barmhartigheden voor ons doen als we niet de genade van Christus voor onze zielen hebben. Wat goed doet u dat als u nog losstaat van zijn reddende genade. Dat moeten we vooral zoeken. Merk ook op de onderwerping van Bartimeus aan de wil van Christus. Hij zegt niet, zoals anderen dat wel deden, Heere Jezus, maak mij gezond. We denken aan die Melaatse. Maar hij zegt, heb genade, ontfermt u. Bartimeus die toont hier vertrouwen en onderwerping aan de Heere Jezus en aan zijn wil. Dat deed die enige Melaatse tenminste ook wel. Maar dat zien we hier ook in Bartimeus. Hij geeft zich over aan de wil van de Heere Jezus. En daar schrijft de Engelse bishop Ryle over. Zouden we weten of we wedergeboren zijn en in genade groeien? Laten we eens kijken hoe het met ons is wat ons wil betreft. Ruil gaat door. Kunnen we teleurstellingen verdragen? Kunnen we geduldig onverwachte beproevingen en ergernissen verdragen? Kunnen we onze plannen en lievelingsschema's doorkruist zien? Zonder mopperen en klagen. Dit zijn de dingen, zegt Ruil, die bewijzen of we de geest van Christus hebben of niet. Laten we nooit vergeten dat warme gevoelens en vreugde niet het meest ware bewijs van genade zijn. Een verstoorde wil, een onderdanige wil, is een veel waardevoller bezit, zo Ruil. En dat zien we in Bartimaeus, in zijn uitroep van geloof. Maar gemeente, echt geloof, ware geloof, zal ook worden beproefd. En het geloof van Bartimaeus is geen uitzondering. Er zijn in deze tekst twee beproevingen van zijn geloof. Eén van Jezus zelf, de eerste. Jezus lijkt in het begin Bartimaeus niet te horen. In de grondtekst is er sprake van een voortdurend uitroepen. Hij riep en hij riep en hij riep maar door. Het is niet zo dat hij één keer huilde en Jezus zei ja. Nee, Jezus laat hem als het ware doorroepen. Maar hij stopt niet. Hij houdt vol. En de tweede beproeving van zijn geloof is van de menigte. Deze is ook veel meer direct en scherp. Misschien zien die mensen dat de Heere Jezus hen toch niet antwoordde. Maar hoe dan ook, ze vertellen hem dat hij een last is. Maar niet slechts één of twee. Velen bestraften hem opdat hij zwijgen zou. Kun je je het voorstellen, kinderen? Daar zit Bartimaeus. Hij roept uit, keer op keer weer. Jezus, gij zonen Davids, ontfermt u mijne. En dan komt er eentje langs en die zegt, hé, hou je stil. En roept hij weer en dan komt er nog een tweede, een derde en een vierde. En ze zeggen allemaal hetzelfde. Jij bent niet belangrijk hier. Maak niet zoveel lawaai. Wie denk je wie je bent? Maar hij maakte meer lawaai. We lezen dat hij riep zoveel te meer. Hij verdubbelde zijn inspanningen. Gij zonen Davids, ontfermt u mijne. En het is hier een beeld van volhardend geloof dat we zien. Hij trekt zich van niemand aan. Hij riep maar door in geloof. En dat geloof werd ook beloond, zoals we in ons tweede punt zien, een barmhartige heiland. Terwijl Bartimaeus doorroept, lezen we dat Jezus stilstond. Vers 49. Ja, de Heere die stopt om kennis te maken, te nemen van ware geloof. Hij merkt het en hij bemint het. En dat is eigenlijk ook omdat hij in ware geloof zijn eigen werk ziet. Het is een soort spiegel. In Psalm 104, vers 31 zegt de psalmist daar dat de Heere zich verblijdt in zijn werken. En dat geldt daar voor de schepping. Maar dat geldt ook voor de herschepping. Bartimaeus was een blinde, arme bedelaar. En hij was niet waardig in de ogen van de wereld of de menigte. Hij had in hun beschouw geen eer. Voor hen was hij geen zoon van eer. Maar Christus ziet dat hij wel een erezoon is vanwege zijn geloof. En daarom staat Jezus voor hem stil. Hij ziet de werk van zijn Heilige Geest in deze man. Bartimaeus had het niet verdiend en toch stond Jezus stil. Hij merkt zijn geloof. Ja, hij merkt geloof ook in ons midden. Hij ziet precies wanneer een zondaar gezien heeft dat in hem niets goed woont. En dat in de Heere zijn enige hoop is. Als die zondaar begint uit te roepen naar de Heere. En ook u hier vanmorgen. De Heere hoort u. Hij laat u dan niet alleen. Hij heeft daar veel belangstelling bij. Dat zien we nu. Hij zei, roep hem. Het is een mooie echo. Net riep Bartimeus Christus, maar nu roept Christus Bartimeus. Maar dat is niet alleen voor een bevel voor Bartimeus. Het is eigenlijk ook een bevel voor al die mensen. Lucas vertelt ons dat de Heere wilde dat men Bartimeus tot hem brengen zouden. En dat is eigenlijk iets dat heel beschamend is. Die mensen, die waren bezig om Bartimeus te kwetsen. Maar nu gebruikt de Heere Jezus hen om zijn instrumenten te zijn, om hem te helpen. Om Bartimeus naar Jezus te brengen. En zo opeens hebben die mensen een heel andere toon. Ze spreken Bartimeus gunstig aan. Je kunt hun verrassing bijna horen. Heb goede moed. Sta op. Hij roept u. Hoe dat mogelijk is, weten we niet. Maar hij roept u. En Bartimeus die hoeft dit niet twee keer te horen. We lezen dat hij opstond en tot Jezus kwam. Eén detail wordt gegeven. We lezen, en hij zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op en kwam tot Jezus. En we moeten goed opletten op dat woord afgeworpen. Dat woord betekent niet alleen weggooien, maar heel specifiek bedoelt dat woord van zichzelf af te werpen. Hij wil dat kledingstuk weg van hem. Waarom geeft de Heere ons dit detail? Het blijkt dat het een groot verlangen van Bartimeus is dat niets hem verhindert. Want die mantel, die overjas, hij wist dat die hem in de weg zou staan. En dus gooide hij hem weg. Het zal me verhinderen om naar Jezus te komen. En hier is ook een geestelijke les voor ons. Om alle last af te leggen. Zoals de apostel dat zegt in de brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 12. Alles wat onze vooruitgang in de weg naar Jezus zou belemmeren. Dat moet gaan. En dan kunnen wij allemaal wel eens goed bekijken. Wat er in ons leven een geestelijke hindering is. Wat voor kledingstukken heeft u die u hinderen om naar Jezus te komen? Houdt u vast aan een of andere zonde? Iets dat u stiekem, zonder dat iemand daarvan weet, toch dicht bij u houdt. Houdt u vast aan valse ideeën, een valse conceptie van wie God is. Of van de grootheid en de wijdheid van Gods genade. Die is veel wijder, veel groter dan wij soms toelaten. Of valse ideeën van de gewilligheid van de Heere Jezus om zondaren te ontvangen. Bekleed u uzelf soms misschien telkens weer met die kledingstuk van twijfel. Houdt u die vast? Of vertrouwt u op uw oude haveloze kleding van ongerechtigheid? Gerechtigheid, zelfgerechtigheid. Die kunnen dingen zijn die ons terughouden van rusten in de Heere. Oh, doe toch als Bartimaeus hier. Bartimaeus hier, hij gooit het weg. Oh, gooi het van u weg. Werp het weg. En kom naar Jezus Christus, net zoals u bent. Met lege handen. We hebben toch niets dat we tot de Heere kunnen brengen. Bartimaeus wist dat wel. We moeten het te hart nemen als de Engelse dichter Toplady dat zei. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. En daar komt Bartimaeus. Zie je hem al, kinderen? Hij wordt daar gebracht. En dan hoort hij iets opmerkelijks. Hij ziet nog niks. Zijn ogen zijn nog klemdicht. Maar hij hoort wel wat. Zo gaat het met de zondaar. Voordat hij ziet, moet hij eerst leren horen. Daarom is het ook zo goed dat wij altijd het woord van God voorzetten. Het lijkt wel soms de dwazigheid van de prediking, maar we moeten het goed onthouden dat het de wijsheid van God is. Bartimaeus hoort een woord. Merk er ook op dat er in de tekst staat dat Jezus hem antwoordde. Jezus heeft zijn uitroep wel gehoord. En hij antwoordde en zeide tot hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? Jezus wist al wat hij nodig had. Hij vroeg niet, wat wilt u dat ik u geven wil? Hoeveel geld wilt u? Nee, wat zal ik u doen? Jezus doet iets met zondaren. En meteen zegt hij, Rabboni, dat ik ziende mag worden. En dan gebeurt het. Jezus antwoordt weer, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En toen ging het licht in de ogen van Bartimaeus schijnen. En ongetwijfeld was een van de eerste dingen die hij zag, het gezicht van zijn barmhartige heiland. En wat zou dat geweest zijn? Wat een voorproef eigenlijk van de heerlijkheid in de hemel voor Bartimaeus, al hier op de aarde. Kunt u het voor u zien? Daar stond de Zoon van Eer. Voor hem die werkelijk de Zoon van Eer was en is, van en tot alle eeuwigheid. En Bartimaeus verheugde zich toen hij Jezus zag. En dit alles leidt nu tot ons derde punt, een God-erend lof. Het is opmerkelijk wat Lucas daar vertelt in het laatste vers van hoofdstuk 18. Hij geeft zijn verslag dat Bartimaeus God verheerlijkte. Hij verheerlijkte God in de hemel. Hij zei niet, nou wat goed dat ik zo hard riep. Wat goed dat ik niet naar al die mensen geluisterd heb. Dat had hij wel kunnen zeggen. Hij ging niet meteen vragen, nou wie was het die dat zei dat ik stil moest houden. Ik wil even een woordje met hem bespreken. Nee. Hij verheerlijkte God. Hij zei met de psalmist, niet mij, o Heere, maar uw naam geef eer. Dat is een teken weer van zijn geloof. Hij verhoogt God. Hij wijst naar God. Hij verheerlijkt God. Jonge mensen, als je spreekt met een kind van God, die ouder van je is dan je is, dan zal je dit ook wel opmerken. Zij spreken wel goed van de Heere. Gemeente, doet u dat wel? Spreken wij goed van de Heere? Dat geeft een heel commentaar op ons hart. Of zijn we altijd bezig over onszelf te praten? Op zoek naar onze eigen eer. Laten we hoog over hem spreken. Het is het gemeenschappelijk refrein van alle mensen van God in antwoord op zijn genade, hier in de hemel, op aarde en ook in de hemel. Ere zij God in de hoogste. Maar Lucas vertelt ons niet alleen over Bartimaeus. Hij vertelt ons ook, en al het volk, dat ziende, gaf God lof. Anderen sloten zich bij hem aan en al snel loofde de hele menigte God. Ze beseften dat alleen God dit wonder kon doen. Ze erkenden God ervoor. En dat is een goede zaak. Wanneer de Heere verlossing geeft of genade betoont. Dat wij hem daarvoor ook bedanken. En dat wij hem daarvoor ook prijzen. De Puritijnen zeiden ook dat als u dat niet doet, dan kan het best zijn dat volgende keer de Heer het niet geeft. Om hem te bedanken. Hoe vaak doen we dat niet? Dat is eigenlijk een zonde. We zijn zo snel geneigd onszelf de eer te geven. Om met die andere 9 melaatsen door te gaan met het leven. Naar de eer komt God toe voor alles wat hij geeft. De grote dingen, maar ook de kleine dagelijkse dingen. Nou, het volk hier loofde God. Maar er zit ook nog wel een vraag in voor ons. Hebben ze dat allemaal gedaan vanuit een veranderd hart? Is dit niet hetzelfde volk dat niet lang hierna zou zeggen, ja, zou roepen, kruisigt hem? Hem? Maar hoe waar zijn de woorden van de Heere? Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. En zo is daar ook een les voor ons, dat het feit dat u hier vanmorgen bent op een zondagmorgen. Het feit dat u ook meezingt een lof te geven aan God, hoe goed dat ook is, dat betekent in hetzelfde, betekent niet automatisch dat daarvoor en daarom uw hart goed is met God. En zo de vraag voor u vanmorgen is, hebt u zoals Bartimaeus genade gekregen van God? Hebt u zoals Bartimaeus vrede met God? Hebt u de Heere met Bartimaeus geroepen, Jezus, gij zoon van David, ontfermt u over mij? Dan, en dan alleen, zullen wij en kunnen wij God in de waarheid loven. En niet valselijk, zoals wel tenminste sommigen van het volk hier deden. En Bartimaeus wilde hierna de Heere Jezus volgen. Het zegt dat Jezus tegen hem zei, ga heen. Gaat uw gang maar. Maar het staat, hij volgde Jezus. Hij draaide zich om. En hij ging met en achter de Heere Jezus aan. En dat is eigenlijk het grootste eer ter God. Niet alleen wat zeggen, maar zijn zoon volgen. De Heer in de hemel wordt geëerd en verheerlijkt wanneer we zijn zoon Jezus Christus volgen met Bartimaeus. En hoe lang deed hij dat? Nou, dat staat er niet bij. Was hij er nog toen Jezus kort daarna triomfantelijk Jeruzalem binnenreed? Dat is mogelijk. Was hij daar toen Jezus nederig kort daarna uit Jeruzalem strompelde met zijn kruis op zijn schouders en de zonde van al zijn volk, ook Bartimaeus zijn zonde droeg? We weten het niet. Er staat niks meer over Bartimaeus geschreven, maar dit kunnen we met zekerheid zeggen. Bartimaeus was een volgeling van Jezus Christus. Hij was een christen al zijn dagen. En hij had op twee manieren een geweldige ontdekkende ervaring meegemaakt. Letterlijk waren zijn ogen geopend. En ook geestelijk waren zijn ogen geopend. Maar dan zou er ook nog een derde ervaring voor Bartimaeus komen. Eigenlijk komt het nog, niet waar? In de dag van zijn opstanding, wanneer Bartimaeus en al Gods kinderen door dezelfde Christus zullen worden opgewekt. Wanneer Bartimaeus opnieuw de stem van de zoon van David zal horen en zal leven. Dan zullen hij en alle kinderen van God opnieuw nieuwe ogen ontvangen om perfect mee te zien, om zo hun heiland te zien en om een nieuw lied op hun lippen te zingen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogsten toppunt stijgen. Amen. Laten we nu zingen Psalm 68, vers 2. Laten we de Heere danken. O Heere in de hemel, wiens naam is Heer der Heren en ook Heer der zondaren, ook hier voor Bartimaeus. Wij danken u, Heere, voor uw woord, dat voort kon gaan. En wij vragen u of u ook nog in onze dagen en in onze harten wil werken. Met datzelfde genade, gevende datzelfde geloof dat zalig maakt. Dat wij ook de Heere Jezus mogen tot hem mogen uitroepen, net als Bartimaeus. Dat wij hem ook mogen zien als de enige die ons helpen kan. En Heere, wil ons nabij zijn. Voor onze zielen en ook voor onze lichamelijke behoeften. Heere, wilt u uw woord zegenen tot onze harten. Wees ons nabij als we weer naar huis toe gaan. En breng ons ook vanmiddag weer terug, samen onder uw woord. En vergeef onze zonden, Heere, ook in deze eredienst. We vragen het allen om Jezus wil alleen. Amen. Laten we nu zingen Psalm 115, vers 1. Het eerste vers van Psalm 115. Ga nu terug met de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.